Goedenavond, lieve vrienden. Welkom weer. Onze avond, derde avond alweer, over het Bijbelboek Nehemia. In het bijzonder wensen we welkom Jacques, weer een hele reis. Die man die kent Nederland op zijn duimpje onderhand. Hij gaat van hot naar haar, heet dat. Welkom, en we zijn blij dat je er weer bent. Vanavond de derde avond, en dat is een avond die gaat over toewijding. En dat is heel bijzonder, want het sluit best wel aan bij het weekend wat je gehad hebt. Ik heb er een dienst van mee mogen maken en een morgen, en dat sluit er heel mooi bij aan. Goed, maar we gaan samen beginnen met een lied te zingen. En dat is 893, Luister naar de Blijde Boodschap. Verder gaan, willen we eerst de zegen vragen voor deze avond. Ja, Hemelse Vader, we hebben zojuist gezongen, kom Heer Jezus spoedig weer. Als Maranatha christenen ligt ons die bede zo na aan het hart. We verlangen ernaar om de Heer Jezus te ontmoeten. Vader, en daartoe willen we ook deze avond met elkaar bezig zijn, met uw woord, bezig zijn vanuit het boek Nehemia. Maar, Vader, we bidden, wilt u het verlangen in ons hart maar steeds aanwakkeren. Het verlangen om een ontmoeting met de Heer Jezus te hebben. En daar mogen we misschien vanavond wel een voorproefje op vragen. We weten, Heer Jezus, dat u in ons midden bent. Omdat we in uw naam samenkomen, dan bent u aanwezig. En wat is dat heerlijk te mogen weten, in uw aanwezigheid samen te mogen komen. En als de Bijbel opengaat, uw woord zegt dat dan verspreidt dat licht. Vader, we streken ons uit naar dat licht. Want de Heer Jezus, Hij is ook dat licht. En daarom dank u wel voor al die zegen die u ons bereidt. Voor alles wat u ons geeft hier in Nederland. In alle rust en vrijheid nog steeds de mogelijkheid hebben we om bij elkaar te komen. Om samen de Bijbel te lezen, samen te zingen. En dan hoeven we om niemand te denken. We mogen dat voluit en vrijuit doen zonder dat er vervolging op staat. Vader, we zijn wel eens bang dat die tijd van vrijheid voor het evangelie, dat niet zo lang meer duurt. Als we de ontwikkelingen in Nederland zien, hoe Nederland zich massaal van uw evangelie afwendt, dan slaat de schrik ons wel eens om het hart van hoe lang zal het duren voordat het niet meer mogelijk is om dit in het openbaar nog te doen. Dat dit achter de voordeur moet gebeuren en dat het niet meer mogelijk is om de naam van de Heer Jezus te belijden. Daarom willen we dat vanavond nog doen. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat we het afgelopen zondag en maandag het Pasen mochten vieren. Paasfeest. Het feest van uw opstanding. Geweldig, wat mochten we daarvan genieten ook. Heer, wat is het elke keer een feest. De overwinning is daar. De Heer Jezus is overwinnaar. En wij mogen meedelen in die overwinning. Want door zijn opstanding, zegt uw woord, hebben wij nieuw leven ontvangen. Dank u wel daarvoor, voor dat nieuwe leven. Vader, daar willen we ook vanavond van genieten. Genieten van uw evangelie, genieten van het woord. Maar zoals we al tegen elkaar gezegd hebben, we mogen ook de lessen eruit naar boven halen om daar de dingen toe te passen in ons dagelijks leven. Daardoor weer mee verder te kunnen. Dank u wel dat u ons zo zegent met dat woord. We bidden vanavond heel bijzonder voor Jacques dat hij uw woord naar uw wil mag brengen. Dat het woord wat hij heeft overdacht, dat het uw woorden mogen zijn. We leggen deze avond zo bij u neer. We leggen het in uw hand. En we zien uit naar de zegen die u gaat geven. We bidden, Vader, kom tot uw doel met deze avonden. We zien elkaar aan en we weten dat we eigenlijk allemaal, we kunnen elkaar niet in het hart kijken, maar we weten dat we allemaal verlangend zijn om deze avonden bij te wonen, om meer en meer te horen van de Heer Jezus. Maar misschien voor die enkeling die zijn hart nog niet aan u heeft gegeven. Daar bidden we wel bijzonder voor. Vader, dank u wel. We leggen het allemaal bij u neer. Dank u wel dat u ons aanziet in genade, want van genade mogen we rijkelijk leven. En dan is het heerlijk dat we er zelf in feite niks aan kunnen doen, maar het alleen maar van u mogen verwachten. En daarom, we leggen deze avond bij u neer en we bidden dit alles in Jezus' naam. Amen. Goed, mensen, de tafels links achter in de hoek en rechts als je de zaal binnenkomt, die liggen vol met cd's. Ik heb ze weer meegenomen. We willen er graag vanaf. Die doos die moet terug naar de eigenaar. Die komt zo af en toe eens even kijken of die doos al bijna leeg is. Nou, het begint op te schieten. Maar er is een hele stapel cd's van Maranatha samenkomsten bijgekomen. Dan mogen jullie er eentje extra van meenemen. Dus er is voorraad. Ik weet eigenlijk niet of de Israël-consulent van het Israëlcentrum nou weer opkomende dagen is. Niet? Nee. Oké. Nou, dan kan ik je dus niet meer lekker maken. Misschien de volgende keer nog weer. Dan hebben we verder weinig mededelingen als de volgende avond die we hier hebben met de laatste avond van het seizoen met Jacques, dat is over 3 weken. Ik meen dat het 20 april is. 20 april. Dan hebben we de laatste studie. En dus ik zou zeggen, breng vrienden en bekenden mee. Nu kan het nog. Dan gaan we nog een lied zingen. En Gert die zit klaar om de collecte op te halen. En we hopen dat jullie ons daarin ondersteunen willen dat we volgend jaar deze studies weer kunnen houden. We zijn al bijna rond met een programma voor het hele seizoen. Dus ik hoop dat jullie dus financieel ons daar een beetje in steunen willen. Dan kunnen we dus daarin verder gaan. Daaruit blijkt ook het verlangen naar het evangelie. We gaan nog een lied zingen en dat is lied 58, Broeders. En dat wil niet zeggen dat de zusters hun mond dicht mogen houden, maar broeders en zusters, we gaan bidden om zegen. Lied 58. En dan bidden we tevens dat de techniek het allemaal vol blijft houden. Ik geloof dat het beter gaat dan vorige keer. Goed, lied 58.
broeders en zusters, goede avond. Moet ik hem opdoen of moet ik hem...
Probeer hem maar, als je het niet wil, dan kunnen we altijd opdoen.
Ze klagen nogal eens over mijn harde stem. Maar het kraakt een beetje, denk ik, hè?
Een beetje meer.
Ja, hè?
Ja.
Dat vind ik ook prettiger. Ik sta in de vrijheid, dus dan wil ik niet weer gebonden zijn.
Huh?
We hebben mooie liederen gezongen. En zojuist hebben wij gezongen, ja, wij geloven voor zegen. Droppelen zijn reeds nu ons deel, ja, wij geloven voor stromen. En toen wij dat zongen, dacht ik van, gelooft u dat echt? Dat God stromen van zegen gaat geven in uw persoonlijk leven, maar ook onder ons land en onder ons volk. Dat is een grote belijdenis en u moet er vooral blijven zingen. Maar ik geloof ook dat de Heer dat echt vandaag nog wil doen. En dat is iets wat we ook in het boek Nehemia terugzien. Dat dwars door de puinhopen van Jeruzalem God uiteindelijk herstel gaat geven. Nou, we hebben al 2 studies erop zitten en er is mij gevraagd om 4 avonden te verzorgen. Dit is dus de 3e avond. En dan moet ik in 4 avonden eigenlijk door 13 hoofdstukken heen. Dat valt niet mee. Maar ik heb thuis cd's, mp3 cd's, waar ik het hele boek Nehemia op heb staan. Dat is 1 cd met 13 preken. En dat is een preek per hoofdstuk. Die kan ik volgende keer meenemen. En die kunt u dan als u wil aanschaffen. Dan heeft u het boek Nehemia op 1 cd staan. En dan een vers voor vers verklaring. Dus troost u met die gedachte als u zegt, ik heb niet alles onthouden. Ik denk, dat ga ik niet aan het begin gelijk zeggen, want dan haken ze misschien wel af. Maar zo de ene laatste avond kan ik dat misschien wel toezeggen. Dus ik zal ze volgende keer meenemen. En als u daar interesse in heeft, dan kunt u dat als u wilt aanschaffen. Vanavond wil ik met u nadenken over een gedeelte uit Nehemia 6, 7 en 8. En het overkoepelende thema van die 3 hoofdstukken is een nieuwe toewijding aan de Heere. En we beginnen te lezen in Nehemia 6, vers 1 en vers 2. Ben ik overigens goed te verstaan achterin op deze manier? Oké, heel fijn. We beginnen dus te lezen in Nehemia 6 en dan bijzonder het eerste en het tweede vers. En dan zal ik per hoofdstuk aangeven wat we lezen. Nehemia 6 vers 1. En het gebeurde toen Sanballat, Tobia en Gesem de Arabier en onze overige vijanden ter oren kwam, dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres was overgebleven. Tot die tijd had ik evenwel nog geen deuren in de poorten geplaatst, dat Sanballat en Gesem boden naar mij stuurden om te zeggen, kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim, in het dal Ono. En zij dachten mij echter kwaad te doen. En dan vers 6. Daarin stond geschreven, er ging een brief rond, een open brief. Daarin stond geschreven, de volken is ter oren gekomen dat Gasmu zegt het ook dat u en de Joden in opstand denken te komen. Daarom bent u de muur aan het bouwen. En volgens deze geruchten staat u, dat is dus Nehemia, op het punt hun koning te worden. Ook hebt u profeten aangesteld om in Jeruzalem over u uit te roepen, er is een koning in Juda. Welnu, het zal de koning dien overeenkomstig ter oren komen. Welnu, kom, laten we samen overleg plegen. Ik stuurde echter een bode naar hem toe om te zeggen, er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Vers 11. Maar ik zei, dat is weer Nehemia, zou iemand zoals ik vluchten? En zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet. Ik doorzag het immers. Zie, niet God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sanballat hem hadden ingehuurd. Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden en zo zou handelen en zondigen, en zodat zij iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen, om mij te kunnen honen. En dan lezen we verder in hoofdstuk 7, vers 1. En het gebeurde toen de muur herbouwd was, dat ik de deuren plaatste en dat de poortwachters, de zangers en de levieten werden aangesteld. Toen gaf ik met betrekking tot Jeruzalem een bevel aan Hanani of Ganani, mijn broer, en Hanania, de bevelhebber van de burcht, want hij was een betrouwbare man en godvrezender dan velen. En ik zei tegen hen, laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden totdat de zon heet wordt. En terwijl de wachters nog in dienst zijn, moeten ze de deuren sluiten en vergrendelt u ze dan. En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost en ieder tegenover zijn eigen huis. De stad was wijd en uitgestrekt en groot, maar er wonen weinig volk en er waren geen huizen gebouwd. Dan gaan we naar hoofdstuk 8. Het geslachtsregister mag u zelf nalezen. Hoofdstuk 8, daar lezen we in vers 1. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Esra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. En Esra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn verstand betrof, in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Vers 6. En Esra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Esra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het aangezicht ter aarde. Vers 9. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En dan vers 10b. Deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Nou, tot zover even de gedeelten uit Nehemia 6, 7 en 8. De eerste avond hebben we nagedacht over Nehemia, die in Gods kracht aan de slag is gegaan. En dat ging niet zonder slag of stoot, heb ik u de vorige keer uitgelegd. Want de vorige keer hebben we nagedacht over het thema zonder strijd, geen overwinning. En vanavond zien we dat de muren zijn hersteld en dat er een nieuwe toewijding komt aan de Heere. Maar voordat het zover is, eerst nog wat gedachten over Nehemia 6. Want sprak Nehemia 4 over de strijd die er was van buitenaf. Nehemia 5 leerde ons dat we ook te maken hebben met strijd van binnenuit. Het ging om Jeruzalem, en we hebben tegen elkaar gezegd, Jeruzalem zal altijd het onderwerp van strijd zijn. En dat was in het verleden zo, dat is in het heden zo, dat zal in de toekomst zo zijn, totdat Christus zijn koninkrijk zal gevestigd hebben. Strijd was er dus. Heel die herbouw van Jeruzalem, het herstel van de poorten, van de muren, ging gepaard met strijd, van binnenuit en van buitenaf. Maar in Nehemia 6 zien we dat er nog steeds sprake is van strijd. Maar in Nehemia 6 lezen we, en u moet dat hoofdstuk thuis maar helemaal nalezen, dat de strijd heel specifiek gericht is op het leven van Nehemia. En het is ook een andere vorm van tegenstand, om het zo te zeggen. Nehemia wordt geconfronteerd met list en met bedrog. En dat is heel aangrijpend als je heel dat hoofdstuk leest. Deze godsman, hè, we zijn begonnen met die psalm te lezen dat het volk daar zat aan de rivieren van Babylon. En er was grote nood. En Nehemia hoorde van de situatie van zijn volk en hij kreeg de last van God op zijn hart. Jeruzalem in puin, zijn volk in nood. En hij was zelfs bereid om dat luxe, comfortabele leven aan het hof te verlaten om Jeruzalem te gaan herbouwen, te gaan herstellen. Dus mocht het Nehemia iets kosten, ja of nee? Jazeker, het mocht hem alles kosten. Het herstel en de herbouw van Jeruzalem. Waarom mocht het hem alles kosten? Ik geloof dat dit de belangrijkste reden was. De Heere God had zich verbonden aan Jeruzalem. En de eer en de heerlijkheid van God, die waren in het geding. En dat ging Nehemia aan het hart. En daarom zei hij, ik verlaat het comfortabele hofleven. En ik ben bereid om de prijs te gaan betalen. Wat het dan ook mag kosten, als Jeruzalem maar herbouwd wordt. Nou, als dat je intentie is, als dat je verlangen is, als dat je drive is, zouden we vandaag zeggen, dan is er niks zo vreselijk als de aanval, de tegenstand zich dan richt op jouw persoon en jouw intenties. En jouw integriteit wordt aangetast. En dat is wat er in Nehemia 6 gebeurt. De tegenstand richt zich op de persoon van Nehemia. Wat lezen we in Nehemia 6, het zesde vers. Wat is concreet het bezwaar en de kritiek, het verwijt moet ik uiteindelijk zeggen, wat naar Nehemia toekomt, en dat vind ik heel aangrijpend. Daar staat, daarom bent u de muur aan het bouwen in 6b, en volgens deze geruchten staat u op het punt hun koning te worden. Dit is heel belangrijk wat hier staat. Hier staat uiteindelijk Nehemia, je hebt een mooi verhaal, je bent aan de slag gegaan, je hebt een heel volk in beweging gekregen, maar uiteindelijk, puntje bij paaltje zouden wij vandaag zeggen, is er maar één verlangen in jouw hart en dat is om zelf koning te worden. Dus je hebt een prachtig verhaal, het klinkt mooi, maar je zoekt eigenlijk je eigen eer en je eigen status. Moet je even onthouden waar hij vandaan komt, hè? Een comfortabel, luxe leven opgezegd voor het herstel van Jeruzalem, de herbouw, en dan krijg je dit in de schoenen geschoven. Uiteindelijk, je bent uiteindelijk uit op eer en status, Nehemia. Dat is uiteindelijk je doel. Je wil je laten uitroepen tot koning. En vers 12 en vers 13, daar wordt dan nog wat meer over gezegd. He, en in Nehemia 6 is er sprake van een afspraak. De tegenstander wil een afspraak met Nehemia. En dat weigert hij. Want vers 13 zegt, ik doorzag het immers. Zie, niet God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sanballat hem hadden ingehuurd. Deze vijanden hadden een man ingehuurd om een afspraak te maken met Nehemia in het heiligdom. En uiteindelijk hadden ze verkeerde motieven. Want dat zegt vers 13. Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik, Nehemia, bevreesd zou worden en zo zou handelen dat hij zou zondigen en zodat zij iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen en mij te kunnen honen. Dit raakt mij heel diep, dit stukje. Nehemia 1 zegt het, of 2 was het, er is iemand gekomen om het goede voor de Israëlieten te zoeken. En deze man, die deze drijf heeft, die de innerlijke roeping heeft, die het verlangen heeft, wordt dit in de schoenen geschoven. En hij wordt geconfronteerd, deze godsman, met list en met bedrog. En wat willen ze uiteindelijk? Nehemia kwaad doen, hem belasteren, hem in een kwaad daglicht stellen. En dit is ten diepste hun verlangen om zijn integriteit aan te tasten. Met als gevolg, met als doel, dat hij uiteindelijk wordt ontmoedigd, dat hij uiteindelijk wordt uitgeschakeld en dat de herbouw van Jeruzalem wordt gestopt. Dit is zo aangrijpend. Er is niks vreselijker, broeders, zusters, als dat er getwijfeld wordt aan onze integriteit. En ik kan spreken uit ervaring. Ik heb een hele vervelende ervaring gehad. Ik zal geen namen en plaatsen noemen. Maar waar de Heer krachtig aan het werk was, in een plaats. En waar uiteindelijk het verwijt naar mij toe kwam. Terwijl de Heer een groei en bloei gaf, geestelijk. De gemeente groeide in kwaliteit en in kwantiteit. Maar uiteindelijk kwam het verwijt naar hem toe. Jacques, jij wil uiteindelijk een coup plegen. Jij wil deze gemeente werven voor jezelf. En je eigen naam en eer gaan verhogen. En dit is zo aangrijpend. Had ik tijd en energie ingestoken. Dat waren niet een paar uren, dat waren jaren. En toen was het daar. En toen begon er inwendig iets te borrelen, te broeien. En toen heb ik me zo herkend in Nehemia. En er is niks vreselijks. Mensen kunnen het niet met je eens zijn met je visie. Dat kan. En als je daar als volwassen mensen over kan praten, prima. Maar als je integriteit wordt aangetast en uiteindelijk aan je intenties wordt getwijfeld, terwijl die oprecht zijn, je kan een mens niet zo diep raken als wanneer je dat doet. Dat is vreselijk. En gelukkig heeft Nehemia het beltje er niet bij neergelegd. Maar dit leert ons, broeders, zusters, onthoud dat. Dit is de tactiek van Satan. Dat was toen zo, dat is vandaag zo. Daar wij oprecht voor de Heere leven en maar één verlangen hebben, de eer en de verheerlijking van zijn naam. Daar zal hij alles in het werk stellen om linksom of rechtsom, degene die daar het middel in is, of meerdere die daar het middel in zijn, het hangt niet van één persoon af, maar uiteindelijk om hun integriteit aan te tasten. Te twijfelen aan hun intenties. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, waar rook is ook vuur. Er zijn altijd mensen die volgen. Je krijgt dan altijd medestanders. En het gevolg is splitsing en versplintering en noem maar op. Dit is het systeem van Satan. Zijn naam is diabolos, dat wil zeggen tweespaltmaker. Daar waar God werkt, daar waar eenheid is, daar waar bloei en groei is, probeert hij altijd een wicht te drijven. Dat doet hij in huwelijken vandaag, dat doet hij in gezinnen, dat doet hij in gemeenten. Dit is zijn werk. Hij heeft niks lievers als dat. En denk erom, Satans tactiek is niet veranderd. Hij werkt vandaag nog precies hetzelfde in onze persoonlijke levens, huwelijken, gezinnen. Maar ik zie dit ook terug in gemeenten. En je zou bijna de moed opgeven als je ziet wat er hier gebeurt, toch? Maar hoe reageert Nehemia? Nou, Nehemia die beantwoordt de leugen, die vertwijfeling wat betreft zijn integriteit, hij beantwoordt de leugen met de waarheid. Wat zegt hij in vers 8b? En ik hoop hè, dat je door deze studies de praktische principes naar je eigen leven trekt. En dat je zegt, Heere God, dank u wel dat dit in het boek Nehemia al naar voren komt en dat u mij wilt toerusten tot dienstbetoon. Ik heb heel veel aan dit boek gehad voor mijn eigen leven, voor mijn eigen bediening. Wat zegt Nehemia in vers 8b? Er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. En Nehemia heeft dus heel helder wat waarheid is en wat leugen is. En ik kan hieruit niets anders concluderen. En ook als ik heel zijn gebedsleven bestudeer, dat Nehemia een man was met een vrij geweten naar de Heere God toe en naar mensen toe. En broeders en zusters, er is geen grotere zegen in het leven van een christen Oh, ik weet, Efeze 1 zegt dat wij met alle geestelijke zegeningen gezegend zijn. Prijs de Heer daarvoor. Maar er is nog een heerlijke zegen. En weet je wat dat is? Dat een christen een vrij geweten mag hebben. Dat is toch een zegen? Dat je niet meer hoeft te weten met een aanklacht in je geweten. Kijk, als er een aanklacht is, dan moet je altijd wel eerlijk overwegen. Is daar iets in wat ik ter harte moet nemen? Zo open moet je wel zijn. Zo ontvankelijk moet je... Is er een verwijt? Is er iets van kritiek? Wees daar eerlijk in. Overweeg de dingen. Schuif dat niet direct aan de kant. Maar als je dat mag overwegen voor het aangezicht van de Heer, als je dat mag afwegen en je zegt, ik ben onschuldig in deze, of die kritiek is onterecht. Nou, dan heb ik vanuit dit boek geleerd, de kliko in met de leugen. En de waarheid zal mij vrijmaken. Dit is waardoor ik er doorheen gekomen ben in die tijd. En waar gaat het dan om? Dat wij, wat ons ook overkomt, oprecht blijven naar de Here toe. Een vrij geweten hebben naar Hem toe. Want broeders en zusters, er is geen grotere zegen dan een vrij geweten. En Nehemia, die kon dat zeggen. En hij verweet hen uiteindelijk dat ze al die dingen die ze openbaar maakten, hè, het verlangen dat hij koning zou willen worden, hij zegt, u bedenkt het in uw eigen hart. Maar ik herken het niet in mijn eigen hart. Het zit in uw hart, in uw gedachten, maar ik ben vrij van die verkeerde intenties. Dat is een zegen. Dan gaat het je ene oor in en het andere oor uit. Dan glijdt het van je rug af. Niet vanuit oppervlakkigheid, die mensen heb je ook. Die willen geen kritiek aanhoren, dat kunnen ze niet verdragen. Maar als je eerlijk bent naar God en mensen toe, dan kan je zeggen, nee, dit is een leugen wat jullie over mij verspreiden. Ik hou mijn focus op de Heer Jezus en ik ga door. En ik denk, vroeg of laat, broers en zussen, komen wij allemaal in dat soort situaties terecht. Dat we te maken hebben met onrecht. En dat je met de rug tegen de muur staat. Kijk, ik vergelijk het wel eens met een kussen, hè? Als de leugens worden verspreid, dan is het als een kussen die onterechte leugens, laat ik het zo zeggen. Een leugen is altijd onterecht, ja, maar u begrijpt wat ik bedoel. Als er leugens worden verspreid, dan is het als met een kussen wat gevuld is met veren, die van een hoge kerktoren af uitgeschud wordt. En die veren die verspreiden zich. En stel dat er 100 veren in dat kussen zitten. En je zou spijt hebben als dader dat je dat kussen hebt uitgeschud op het topje van die kerktoren. Dan zou je tegen mij kunnen zeggen, nou Jacques, weet je wat, ik ga ze opzoeken voor je. En ik ga ze allemaal weer verzamelen. Nou, misschien dat je de 95 terugvindt. En dan zeg je, nou, het overgrote deel heb ik teruggevonden. Ben je nou tevreden? En dan zeg ik toch, maar 5 zijn ergens toch blijven hangen. En die gaan een eigen leven leiden. En die gaan weer verder. Dat wordt verder verteld. Dus dit is zo heftig. De enige manier door geestelijk overeind te blijven is als je een vrij geweten naar God en mens hebt. Dan kan je in de rust verder leven. Want je haalt al die veren niet meer bij elkaar. Die zijn hun eigen leven gaan leiden. En mensen praten toch wel. Daar ben ik ook achter gekomen. Ik heb heel veel geleerd van deze godsman, hoe hij gereageerd heeft. Hij beantwoordt dus de leugen met de waarheid. En het tweede is, hij blijft trouw en hij loopt niet weg, Nehemia. Dat vind ik ook bijzonder. Blader even naar Johannes 10. Want Nehemia is in deze een type van Christus. Dat vind ik heel bijzonder. Hij laat hier iets zien van onze Heer en Heiland. En ik heb afgelopen weekend conferentie gehad, heb ik 6 keer het woord mogen delen. Dat was een groot voorrecht. Maar als er iemand geweest is in de wereldgeschiedenis die onrecht heeft meegemaakt, die valse beschuldigingen moest verdragen, dan is het onze Heer en Heiland. Maar is die weggelopen? Hij is trouw gebleven. Als ik degene die God aan mij gegeven heeft lief gehad, heb, dan heb ik ze lief gehad tot het einde. Hij is niet afgehaakt. Dan moet je kijken wat in Johannes 10 staat. Nehemia is een type van hem. Vers 12. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend. En zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken, en ik geef mijn leven voor de schapen. Dat is de Heer Jezus. Hij loopt niet weg, de huurling loopt weg. Omdat ze niet het eigendom van de huurling zijn, de schapen. Maar onze Heer en Heiland is blijven staan. Hij heeft ons gekocht. Niet met goud of zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van zijn eigen lichaam. Hij is trouw gebleven. Nehemia, ondanks alle verwijten, ondanks valse beschuldigingen, hij blijft trouw. Waarom? De eer en de heerlijkheid van God was in het geding. Zolang Jeruzalem en haar poorten en haar eredienst nog niet waren hersteld. En dat vind ik zo'n geweldige bemoediging, broeders en zusters. De listen van Satan. De valse beschuldigingen hebben Nehemia niet weerhouden om zijn werk af te maken, waar of niet? En alle ellende en nood en valse beschuldiging die over de Heer Jezus heen is gekomen, hebben hem er niet van weerhouden om aan te werken op het einddoel. En dat is de zaligheid van onze zielen en de verheerlijking van zijn hemelse Vader. Nehemia, hij volhardt. Nou, dat was hoofdstuk 6. Nou gaan we naar 7. In hoofdstuk 7 neemt Nehemia maatregelen. Ik moet een beetje de tijd in de gaten houden, zie ik. Maar er is zoveel van te vertellen. En het is zo belangrijk. Weet je wat me opvalt? Kijk, soms ga ik wel eens door dingen heen. Dat deel ik maar persoonlijk in vertrouwen. Soms ga ik wel eens door dingen heen in mijn leven. En dat denken vooral mannen, want die zijn vaak zieliger als vrouwen. Maar mannen denken heel vaak, oh, ik ben de enige die dat heeft meegemaakt. En ik ben nu de enige die door deze moeilijkheden heen gaat. Hè? Mijn vrouw zegt wel eens, als een man griep heeft, dan mensen. Hè? Maar het is belangrijk als we ergens doorheen gaan om te kijken, zo ga ik met de Bijbel om, waar kom ik dat al eerder tegen? Hè, in mijn situatie zoveel jaar geleden, toen vroeg ik me af, is er al iemand voor mij door onrecht heen gegaan? En dan ga ik de schrift in en dan zeg ik, oké, wat was de situatie? Hoe ging die ermee om? Heere God, leer mij dat ook. Zo ga ik met de Bijbel om. En dan wil de Heer je leren. En ik hoop dat je die lessen uit deze studies haalt. Nou, Nehemia 7. Dan gaat Nehemia maatregelen nemen in verband met de veiligheid. En nu vraagt iemand, is dat nodig dan? Ja, die muren die waren hersteld. Maar ik moest denken aan een heel simpel voorbeeld. Kijk, als kinderen in de zomer op het strand spelen, dan zie je nog wel eens dat ze zo'n zandkasteel maken aan het water. En dan heeft zo'n ventje er een hele middag aan besteed. En dan komen er wat andere kinderen, laten we zeggen wat vervelende kinderen. En die willen dat zandkasteel op de een of andere manier in laten storten of schade toebrengen of wat dan ook. En dat ventje heeft in de brandende zon heel de middag zitten bouwen. Vol enthousiasme. Heeft zijn fantasie losgelaten. Heeft alles gegeven om een zandkasteel te bouwen. En hij zal er dan ook na 2-3 uur alles aan doen dat niemand van die andere kinderen ook maar iets doet waardoor dat zandkasteel instort. Waarom doet hij dat? Waarom beschermt hij het? Nou, het heeft hem veel kracht en energie gekost om het uiteindelijk te bouwen. En nu hij het eenmaal heeft, koestert hij het, beschermt hij het. Dat is een belangrijk principe. En dat principe zie je ook in Nehemia terug. We zouden Nehemia 7... kunnen opsplitsen in 2 grote lijnen. In de eerste plaats treft Nehemia maatregelen om de veiligheid van de stad Jeruzalem te waarborgen. En in de tweede plaats zou je de volgende lijn kunnen trekken. Nehemia begint met het volk te ordenen door middel van een geslachtsregister. Nou, dat tweede, dat moet ik even laten liggen. Ik ga alleen op het eerste punt in, de grote lijn, de eerste grote lijn in Nehemia 7, het treffen van maatregelen. En nu zou je zeggen, nu vraag je misschien, wat gaat hij nu doen? Nou, Nehemia 7 vers 1, die zegt wat hij gaat doen. Dat zegt wat hij gaat doen. Het gebeurde toen de muur herbouwd was, dat ik de deuren plaatste en dat de poortwachters, de zangers en de levieten werden aangesteld. Nou, over dat vers. Wat gaat hij doen? Hij gaat 3 groepen mensen aanstellen om Jeruzalem te beveiligen. En ik kom straks bij de beveiliging van je eigen hart uit. Maar het is bijzonder. De muren herbouwd, 3 groepen gaat hij aanstellen. Poortwachters, zangers en levieten. Nou, je zal zeggen, wat heeft dat ons vandaag nu te zeggen? Ik denk heel veel. We gaan eerst even naar die poortwachters kijken. Die poortwachters, wat deden zij? Nou, zij hielden de wacht bij de poort om toe te zien wie uiteindelijk de stad binnenkwam. En uiteindelijk ook wie de tempel binnenkwamen. Dus zij stonden bij de poorten van de stad om te kijken wie komt er binnen, wie komt er niet binnen. Goed volk of slecht volk, om het zo te zeggen. Nou, dat is belangrijk toch? Je moet niet beginnen om mensen te selecteren als ze al in de kern van de stad zijn. Maar je begint bij de muur, bij de poorten. Nou, ik denk in tijden waarin wij leven, dat dit een buitengewoon belangrijk principe is. Niet een populair principe. Juist in tijden van afval en verval is het belangrijk, wie komt er vandaag de gemeente van de Heer Jezus in. En ik weet wat dan het eerste verwijt is. Waar bemoei je je eigen mee? Maar het is heel belangrijk. Als wij geloven dat de gemeente het lichaam van Christus is. Dat dat de plaats is waardoor hij zich wil openbaren. Dan is het niet om het even wie daar binnenkomt. Is hij, zij wederom geboren? Maar ook bijvoorbeeld een belangrijke vraag. Wie nemen er vandaag deel aan de maaltijd van de Heer bijvoorbeeld? Waken wij nog over de poorten van de gemeente? Ja, dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Nou, Nehemia die begon met wachters op te stellen. En die wilde toezicht houden. Dat is vandaag belangrijk. Toetsen wij nog degene die zich aanmelden bij onze gemeente, die deelnemen aan het avondmaal? Vragen wij naar de situatie van hun hart, hun leven? Vragen wij een getuigenis als iemand deelneemt? Dat is belangrijk. Blader even naar Handelingen 9. Ik zal het je laten zien. Poortwachters, ze zijn buitengewoon actueel in 2016. Handelingen 9. We kennen hem allemaal, Saulus. De man die de gemeente van God vervolgde. Wat lezen we in Handelingen 9 vers 26? Toen Saulus, dus toen nog een Saulus, later werd hij Paulus. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar zij waren allen bevreesd voor hem. Want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Nou, dat had te maken met het feit dat Paulus in een eerder stadium de gemeente van Christus vervolgd had. Dus ze zeiden van, oké, hij meldt zich wel aan, maar wij zijn wel benieuwd naar zijn hartsgesteldheid. Hoe is het met hem? Vers 27. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede. Vind je dat niet mooi? Dat is mooi. Hij wijst hem niet af, maar Barnabas zegt, Saulus, ik wil je even onder 4 ogen spreken. Je moet nooit schrikken als iemand de gemeente binnenkomt. Je moet bewogen zijn met mensen. Open zijn. Maar wel tot de kern komen. Wees ontvankelijk, wees een open gemeente. Of dat nou, ik bedoel niet altijd je kerkelijke gemeente, het kan ook zomaar zijn. Kijk, voor mij is de gemeente daar waar christenen samen zijn. Dat is voor mij de gemeente. Even los van de naam. Hè, dat kan ook bij mij thuis zijn, mensen die binnenkomen. Maar als je in zo'n intiem gezelschap bent, dan mag je iemand onder je hoede nemen. Dat is mooi. Ik vind dit echt pastoraal van Barnabas. En hij bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere gezien had. En dat hij tot hem gesproken had. En hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. Barnabas neemt Saulus onder zijn hoede. En uit dat gesprek is duidelijk geworden hoe hij de Heer onderweg gezien had, hoe de Heer tot hem gesproken had en hoe hij vrijmoedig in Damascus in de naam van Jezus gesproken had. Nou, dat is nogal een getuigenis, of niet? De Heer had tot Saulus gesproken. Tot zijn hart. Het was niet een uiterlijke zaak. Hij had tot zijn hart gesproken. En Barnabas als wijze, oudere, geestelijke broeder, die stemde daarmee in. En die had vrijmoedigheid om te zeggen, we gaan met Saulus naar de apostelen toe. Dit is zo'n proces. Hij kwam niet zomaar binnen. En dat is niet om mensen te weerhouden, maar wel om open, oprecht te spreken over waar gaat het om in je leven? Wat is de kern van je bestaan? Poortwachters. Ik denk vandaag in de gemeente van de Heer Jezus heel belangrijk. Maar dat niet alleen. Bewaak jij ook, bewaakt u ook de poorten van uw eigen hart. Broeder Aad van der Zanden heeft mij geleerd. De eerste ziel die God aan jouw zorg heeft toevertrouwd, dat is je eigen ziel. En dat is een diepe waarheid. Als ik niet kan waken over de poorten van mijn eigen hart en over de poorten van mijn huwelijk en mijn gezin, hoe kan ik dan waken over de poorten van de gemeente van de Heer Jezus Christus? Dus een poortwachter is allereerst een poortwachter van zijn eigen hart. Broeders, wij zijn daarin vooral belangrijk. Mannen, vaders. Wij moeten de poorten van ons huwelijk, van ons gezin, van ons huis bewaken. En als je die bewaakt vandaag, dan ben je al snel extreem. Ook dat verwijt is wel eens aan me toegekomen. Maar dat is onze verantwoordelijkheid vandaag. Dat is onze roeping. Wij moeten onze vrouwen, onze kinderen beschermen. Hen koesteren, zodat ze bloeien. Zodat ze groeien. En dat ze opgroeien tot eer van de Heer. Mannen zijn daarvoor verantwoordelijk vandaag. Dus waken over de poorten van je eigen hart, je eigen huwelijk, je eigen leven. Moet je Nehemia 7 eens even erbij pakken. Daar staat een mooi woord in Nehemia 7 vers 3b. Wat staat daar? Vers 3b van Nehemia 7. En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost. En een ieder tegenover zijn eigen huis. Zie je? Het begint altijd bij je eigen. En zo bouwt de Heer dat uit. Als een steen die je in een vijver gooit, waarvan de kringen steeds breder worden. Eerst waak over de poorten van je hart. Dan huwelijk en gezin, je eigen huis. En dan ben je in staat om ook poortwachter te zijn van Jeruzalem. Van binnenuit opbouwen. En beschermen voor datgene wat verkeerd is, wat van buitenaf tot je komt. De tweede groep, de zangers. Ik heb veel te delen eigenlijk, maar goed. We kijken waar we uitkomen. De zangers, dat is ook heel belangrijk. Wie denkt er nou aan zangers als het gaat om bescherming en beveiliging? Hadden jullie eraan gedacht? Ik niet. Maar Nehemia wel. Eerst poortwachters, dan zangers. Waarom? Nou, broeders, zusters, lofprijzing en aanbidding, dat is een wonderlijke dienst. En ik bedoel dat niet schoppend of vervelend, maar ik heb dat nooit geleerd in mijn opvoeding. Dat was voor een aantal enthousiaste evangelische christenen, maar goed, daar werd niet zo heel veel waarde aan gehecht. Maar ik ben blij met Nehemia, hij leert mij iets. Lofprijs en aanbidding, dat is de beste methode om je te beschermen tegen de aanvallen en de tactiek van Satan, of je het geloven wil of niet. En Nehemia begreep dat. En dat mag best enthousiast ook. Daar hebben we misschien een beetje moeite mee. Om ons te uiten wat er in ons hart is. Ik heb het al eerder gezegd hier, Nehemia uitte zich. Want de koning zag dat hij verdrietig was, bedroefd was. Hij uitte zijn emoties. Maar als het gaat om lofprijs en aanbidding, dan mag dat ook best uiterlijk gebeuren. Dat is niet alleen iets wat in je hart plaatsvindt. Ja, hier ben ik in lofprijs en aanbidding op dit moment. Dat mag je ook best uiten. Als je blij en verheugd bent in de Heere, als je hem wil aanbidden en de eer en de hulde wil bieden die hij waard is, dan mag je dat uiten. Want wat kan lofprijzing en aanbidding je bemoedigen en je in vervoering brengen? Maar uiteindelijk heeft het dit als doel, de verheerlijking van onze Heer en Heiland. Hem hulde, eer en aanbidding geven. Maar blader even naar 2 Kronieken 20, want daar zie je dat lofprijs ook nog een ander doel heeft. Heel wonderlijk stukje. U kent het misschien wel. 2 Kronieken hoofdstuk 20. dan zal ik het je laten zien. Want velen denken dat lofprijzing en aanbidding iets is van de gemeenten van 2016. Nee hoor. Het komt al veel eerder tegen. Koning Jozefat is in strijd. En in die strijd gaat hij ook zangers aanstellen. 2 Koninken 20 vers 19, wat staat daar? 2 Koninken 20 vers 19. En de levieten van de nakomelingen en de kahatieten en van de nakomelingen van de korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. Nou, uitvoeriger kon het niet beschreven worden. Huh? Luide stem ten hoogste te prijzen. Nou, ik heb het fel gekleurd in mijn Bijbel, geel. Dat knalt eruit. Dat is blijkbaar een belangrijk iets. Vers 21. En hij, dat is Jozefat, over koning Jozefat, pleegde overleg met het volk en stelde... Vers 21. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden, luister goed, terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken. Wie gaan er voorop? De zangers. En dan pas de gewapende mannen. En zeiden, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En nu komt hij, vers 22. En juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten. Moab en de bewoners van het Seirgebergte, die op Juda waren afgekomen. En zij werden... Hier heeft het. Het is toch onbegrijpelijk? Lofprijs en aanbidding brengt de vijand op de knieën. Of je het geloven wil of niet. Ik begrijp Nehemia. Nu, eerst begreep ik hem niet. Nehemia, je gaat toch geen zangers aanstellen om Jeruzalem te beveiligen? Maar hier zie je dat de zangers vooruit gingen op degene die bewapend waren. En ze hoefden alleen dit te zeggen. Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Nou, zullen we vanaf vandaag zo de geestelijke strijd ingaan? Ik moet er nog een beetje aan wennen. Doet toch geen kracht? Maar weet je wat het al doet? Het verandert je innerlijke gesteldheid. En je gaat jouw vijanden, wie of wat dat dan ook is, in een heel ander licht zien. Als ons oog meer gefocust is op de almacht en het karakter van God, dan wil dat niet zeggen dat de strijd voorbij is. Maar dan komt de vijand in een heel ander licht te staan. Omdat je dan het diepe besef in je omdraagt. Ze zijn onderworpen aan hem die gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. En Maarten Luther, ik ben het niet alles, in alles met hem eens, zeker niet als het gaat om Israël. Maar Maarten Luther die zei, zingen dat is dubbel bidden. En als hij het even niet zag zitten, dan ging hij hard zingen, Maarten. En ik heb best veel van hem geleerd. Onder andere dit. Dat is mooi, onthoud het. Ik moet vlug naar de derde groep, de levieten. Trouwens nog één tekst mag ik die noemen, Colossenzen 1 vers 16, als het gaat om die zangers, luister goed. Die staat er bij mij hier nog op. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Colossenzen 1 vers 16 komt dat ook terug. De derde groep die wordt aangesteld, dat zijn de levieten. Nou, de levieten, dat waren de helpers van de priesters bij hun werk in het heiligdom. De levieten, de priesters, ze waren door de Heere God uitgekozen. En de levieten hadden een hele specifieke taak. Zij onderwezen het volk, de bevolking van Israël, in de wet. En waren de Heere bijzonder toegewijd. Dus de levieten, dat was de derde groep die Jeruzalem moest beveiligen. En wat was heel kenmerkend voor hen? Ze onderwezen het volk in de wet van God. Vandaag zijn de gelovigen individueel en de gemeente collectief Gods heiligdom. En daarin hebben wij als gelovigen de algemene priesterdienst. Wij mogen de Heere God offers brengen, offers in bijzonder van ons eigen leven. Maar onze roeping als het gaat om de levieten is vandaag ook om te waken over de waarheid van het huis van God. 2016 is de tijd waarin we heel bijzonder geroepen zijn om geen water bij de wijn te doen. Niet als het gaat om ons huwelijk, als het gaat om ons gezin en ook niet als het gaat om het huisgezin van God. De levieten zijn onderwezen in het woord van God. En als je onderwezen wordt in het woord, en dat kan je breder zien, dat begrip, dat is wat mij betreft heel het woord van God, dan weet je wat de waarheid van God is. En de waarheid zal je vrijmaken van de leugen. Daarom is onderwijs zo essentieel. Daarom is Bijbelstudie zo belangrijk. Omdat de Bijbel ons principes leert die ons toerusten tot dienstbetoon. Ik begrijp waarom de levieten als derde groep werden aangesteld ter beveiliging van Jeruzalem. Want als het volk onderwezen werd in de waarheid, dan zouden ze overeenkomstig de waarheid handelen. En dan zouden ze vrij worden van de leugen. Drie groepen, misschien had u ze niet verwacht. Poortwachters, zangers en levieten. Die zijn vandaag ook nodig. En passen toe in uw eigen leven en in uw eigen gemeente. We gaan ten slotte naar hoofdstuk 8. Nogmaals, de hele uitvoerige onderwijzing kunt u op de cd's allemaal naluisteren. In Nehemia 8 komen we iets heel bijzonders tegen. In Nehemia 8, ik hoop dat u nog even de aandacht heeft, komen we op het gedeelte uit waar je heel blij van wordt. Het volk vraagt naar het wetboek. Dat is mooi, hè? Je zou kunnen zeggen, er is honger en dorst naar de Heere God. Nou, dat is het kenmerk van het echte, sprankelende, krachtige geestelijk leven. Ik heb het even vergeleken met een jong stel die een kleintje verwachtte. De vrouw is in verwachting en 9 maanden van voorbereiding volgen. En ze zijn vol verwachting, ze maken dat kamertje in orde, ze knappen het op, behangen, sausen, nieuwe vloer, noem maar op. Alles wordt helemaal in orde gemaakt. En ze zien op een gegeven moment, met een kamer die kant en klaar is en de luiers die liggen al klaar, ze zien uit naar de grote dag van de geboorte. Nou, dat is echt iets om naar uit te zien. En op een gegeven moment breekt die dag aan. De moeder en het kind worden gespaard en bewaard en er komt een gezond kind ter wereld. Er is blijdschap, toch? Maar stel voor dat na 9 maanden voorbereiding, na de geboorte, het blijkt dat de kleine niet eet. Dat hij geen trek heeft. Dan heb je je dus voorbereid, maar als de kleine direct al laat blijken geen trek te hebben, of niet te eten, om wat voor reden dan ook, dan is er een gigantisch probleem, of niet? Dus alleen uitzien naar geboorte, op zich is dat mooi, maar is niet genoeg. Geboorte alleen is geweldig. Maar als je ziet dat de kleine niet eet, dan heb je hele grote zorgen als ouders. En dan ga je zo snel mogelijk hoger op. We hebben een groot probleem. Wat is nou het kenmerk van opwekking en geestelijke herleving? Dat is niet alleen dat mensen tot wedergeboorte komen, maar dat is dat alle wedergeboren mensen een honger en dorst krijgen naar Jezus en Jezus alleen. Opwekking, wat is het kenmerk daarvan? Dat is niet alleen dat ongelovigen tot geloof en bekering komen, maar dat is ook dat onder de gelovigen een verdieping komt in kennis en genade van de Heer Jezus Christus. God voedt zijn kinderen met honger en dorst. En dat werkt weer heel positief uit naar de buitenwereld. Dus opwekking, daarvan denken heel veel mensen, ja, onbekeerden komen tot geloof. Nee, de kinderen van God worden verdiept. En waar heeft dat mee te maken? Met een diepe honger en dorst naar Jezus en naar zijn woord, naar zijn waarheid. Dat is kenmerk van opwekking. En dat zie je gebeuren in het boek Nehemia. Nehemia is teruggegaan. De muren zijn herbouwd, de poorten hersteld. Je zou zeggen opwekking, dat is voldoende. Nou, blijkbaar is dat niet het einddoel. De bescherming van de poorten van ons hart, ons leven en de gemeente en een veilige situatie creëren is geen einddoel. Wat is het einddoel? dat het woord van God levend en krachtig in ons gaat werken en dat wij van binnenuit gevormd worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat is het einddoel. Paulus verwoordt het op een andere manier. Hij zegt dat wij veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Niet van buiten naar binnen, dat heb ik een tijd gedaan. Daar zijn mensen van onder de indruk. Als je buitenkant verandert, als dat maar degelijk is en vroom is. Maar God verandert van binnen naar buiten toe. En dat is verlangen hier ook in Jeruzalem. En dat zien we hier gebeuren. En dat is een geweldig iets om dankbaar voor te zijn. Nehemia 8 vers 1 zegt, toen de zevende maand aanbrak. Nou, een beetje een kenner in de feesten van Israël. Ik moet het anders zeggen. In de feesten van de Heer, de hoogtijdagen, die weet dat de zevende maand de maand van de feesten van de Heer is. Nou, je weet dan dat we spreken over het feest van geklank of de dag van bazuin, grote verzoendag en loofhuttenfeest. Dat komt in het laatste gedeelte van Nehemia 8 naar voren. Ik red het niet meer om vanavond daarover te spreken. Geweldig feest, loofhuttenfeest. Maar het is dus de zevende maand, de maand van de feesten. En nu moet je goed lezen. Er staat in vers 2 dat het volk zich verzameld had als één man. Nou, als er iets is waar de Heere God blij van wordt, dan is dit het. Ik hoop dat je een beetje de lijnen allemaal doortrekt. Hè, van Nehemia 1, we zijn in 8 aangekomen. Er is zoveel gebeurd. Strijd van binnen, van buiten. Nehemia aangevallen door list en bedrog. Maar het volk is doorgegaan. Hij was een echte leider. Muren herbouwd, poorten hersteld. En nu dat grote moment. Het volk als één man. Ik visualiseer altijd een beetje. Maar stel voor dat de Heere God uit de hemel keek. En keek hij naar beneden toe. Dan zag hij Israël. Ja, hé, er staat maar één iemand. Er staat maar één man. Dat is een zegen. En ik denk dat dat een van de dingen is die de Heer enorm veel verdriet doet vandaag. Als hij vandaag alleen al naar Nederland, alleen al naar de Veluwe kijkt. Hoeveel mannetjes ziet hij niet? De een wat degelijker als de ander. En de een zegt, ja, maar het gaat wel om de leer hoor. Maar heel vaak gaat het toch om de eer. Maar hier staat het volk als één man. Dat is zo indrukwekkend. Daar moet je niet overheen lezen. Het is een eenheid. En vers 3b zegt dan nog iets bijzonders. Zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren. Met andere woorden, iedereen is betrokken. Mannen en vrouwen en iedereen die wat zijn verstand betrof het kon volgen, het kon vatten. Het was blijkbaar niet echt een splitsing tussen mannen, vrouwen, jongeren of ouderen en jongeren. Dat liep allemaal door elkaar heen. Ik geloof namelijk ook niet in segmenten. Daar ben ik een beetje eigenwijs in namelijk. Misschien. Maar ik geloof daar niet in. Soms kom ik met mijn kinderen de gemeente en dan zeggen ze, ja meneer, uw kinderen kunnen daarheen hoor. Ik zeg, mijn kinderen daar, hè? Mijn kinderen blijven bij mij. Ze willen bij mij blijven. Ik geloof niet zo in jeugdgroep A en dan die groep en dan die groep. Ik geloof dat jong en oud elkaar nodig hebben. Hier staan ze als één man op het plein. En je ziet heel veel jeugddiensten en dan moet het niveau van de Heer heel erg naar beneden. Want anders kan de jeugd er niet bij. Ik geloof dat de jeugd op het niveau van de Heer moet komen. En dan kunnen ouderen van jongeren leren en jongeren van ouderen. Toen ik net tot geloof kwam, kwam ik bij een man van 93. Daar ging ik regelmatig langs. Die heeft me onderwezen. Ik zei niet veel, ik luisterde meer. Ik had af en toe een vraag. Maar ik zie dat helemaal niet, die kloof tussen jong en oud. Ik geloof dat het samen moet gaan. Dat zie ik hier terug. En wat lezen we nog meer? Vers 4b. Dat is ook mooi. Of nou, vers 4a, sorry. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag. Nou, dat is ook wat. Ze kwamen samen van het morgenlicht tot de middag. Een lange zit. Maar blijkbaar was er zoveel honger en dorst in dat hart. Nou, u kent allemaal het lied wel, zeker in deze kring. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Ik hoor toch zo gaarne zijn stem. Sommige gemeenten, daar krijg ik een hele lijst met voorwaarden als je daar gaat spreken. En ja, meneer, een kwartier, 20 minuten hoor, dan houdt het echt op wat aandacht betreft bij ons. En ik heb dat voorbeeld misschien eerder genoemd, maar ik werd een keer voor een jeugddienst uitgenodigd. En toen vroeg ze, nou, we willen heel graag dat u komt, maar één voorwaarde, dat u om de 10 minuten een opwekkingslied laat zingen. Nou, ik heb soms 10 minuten nodig om mensen een beetje erbij te krijgen na een week van werken en studie en gezinsleven. En dan ben je blij dat na 10 minuten ze op het punt komen dat je verder kan. En dan moest ik alweer laten zingen. Dus ik zei nou, en dat bedoelde ik niet hoogmoedig of brutaal. Ik zei, we kunnen 2 dingen doen. Of ik kom niet. Ik zei, of ik spreek 40 minuten tot 3 kwartier. En dan spreken we af dat we er samen voor gaan bidden dat het lukt met de jongeren. Dat ze het volhouden. Nou, dat durfde natuurlijk geen nee tegen te zeggen. Dat wist ik ook wel. Maar ik denk, daar heb ik in ieder geval een voorstel gedaan. Dan konden ze nog kiezen. Nou, dan doen we het laatste wel, zeggen ze. En ik durf eerlijk te zeggen, dat is een dienst geweest die voor velen tot zegen is geweest. En een week later belden ze me, zou u weer willen komen? Dus wij leggen ons veel te snel neer bij wat de goede gemeente wil. Hier was het vanaf het morgenlicht tot de middag. En dan weet ik ook wel hoor, als mensen 2 uur preken. Misschien heeft u wel eens gehoord van dominee Kersten of niet? Sommigen wel. Nou, dat is een heel lang geleden, maar goed, dat is een beetje mijn achtergrond. Maar dominee Kersten, die zei eerlijk, een hele degelijke dominee, die zei, als je het binnen 1,5 uur niet kan zeggen, dan kan je het binnen 2 uur ook niet. Dat is ook een waarheid. Hè? Ja. Dat is ook een waarheid. Maar het gaat erom, willen wij het woord aan het woord laten? Hier was het van het morgenlicht tot de middag toe. En daarom geloof ik echt vandaag, te midden van alle toeters en bellen in de gemeente, theater en drama en dit en dat. En het woord wordt, ik geloof dat het woord levend en krachtig is. En dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Ja, ik ben groot geworden met bijbelstudies van 1 uur, 1,5 uur. Dus dat is gewoon. Maar dat is vaste spijs, dat is belangrijk. Nou, hier zie ik dat terug, ik leg het er niet in. Hier staat het. En dan vers 2b. Daar staat uiteindelijk het volgende. Hij moest het boek brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël geboden had. De vraag dus naar het wetboek. Nou, daar word je blij van als leiding van een gemeente of als oudste, als mensen daarna vragen. En nu komt er iets moois. Was dat wetboek oud of was dat wetboek nieuw? Was het echt een nieuwe ontdekking? Dat ze, nou, nog nooit gezien. Nee, dat was niet nieuw. En dat is altijd kenmerkend voor een opwekking. Dat wetboek was er al, maar er lag een laag stof op. Wat is opwekking? Dat is niet dat er een nieuwe godsopenbaring moet komen of zo. Geloof dat nooit. God heeft zichzelf geopenbaard van Genesis 1 tot openbaring 22. Wat voldoende is voor de tijd en voor de eeuwigheid. Er hoeven er geen nieuwe openbaring aan toegevoegd te worden. Maar wat gebeurt er in tijden van opwekking? Wat gebeurt er in Nehemia 8? Het stof gaat eraf. Het wetboek gaat weer open. En dat is kenmerkend voor opwekking. We moeten niet allerlei nieuwe toeters en bellen uit gaan halen. Het woord van God is in zichzelf levend en krachtig. Ik was geen lezer. Ik was altijd aan het voetballen als kind. Totdat God mijn ogen opende. En toen ging ik een boek lezen zonder plaatjes, met kleine letters. En het heeft mijn leven van binnenuit veranderd. Dat is wonderlijk. Het is echt tegen mijn natuur in dit boek. Zo zat ik helemaal niet in elkaar. Het is mijn leven geworden. Het is toch een zegen? Daar zit leven in dit woord. Omdat God de inspirator is. En dat is het kenmerk van opwekking. Nou, het wetboek van Mozes, dat waren maar 5 boeken. U kent ze, de eerste 5 van de Bijbel. Daar was een honger naar. U, jij en ik, we hebben te maken niet met 5 boeken, maar met 66 boeken. Is er blijdschap en honger en dorst in uw hart? Over dat boek en na dat boek? Dit is waardoor God leven wekt. En dit is hetgeen waardoor hij leven onderhoudt. En in dat wetboek van Mozes ontmoette het volk Yahweh, de eeuwige, de Heere. En daarin staan zijn voorschriften, zijn instructies voor het leven. En God openbaart daarin zijn vaderhart. Ik wilde nog lezen met jullie, maar dat voert te ver. Maar schrijf me op als je dat thuis wil doen, Deuteronomium 6, vers 4 tot 14. Deuteronomium 6, vers 4 tot 14. Daar kan je horen over het Shema Israël. De Heere uw God spreekt. De Heere uw God zegt. De Heere uw... Hoor Israël. Daar gaat het om. Prent je kinderen het in. Als je opstaat, als je onderweg bent, als je... Zo indrukwekkend, dat woord van God, dat werd erin geprent. Dat is vandaag ook belangrijk. En ik weet niet hoe het met uw bijbelkennis is, maar memoriseert u de Bijbel, leert u tekstgedeelten uit uw hoofd. Wij leren onze kinderen hele lappen tekst uit hun hoofd. Elke dag aan tafel 5 tekstgedeelten. En dat, Dag in dag uit, heel de week door. En je ziet hoe makkelijk kinderen leren. En ik zeg tegen hen, de tijd dat jullie, die jullie meegemaakt, is misschien een tijd dat je geen Bijbel meer hebt. Althans, niet meer in je hand. Maar ik doe mijn best om het in je hoofd en in je hart te krijgen. Want dat kan niemand uit je hart wegnemen. Daarom is dat woord van God zo belangrijk. En ik hoop dat u blij bent met uw Bijbel. Dat u het als het meest kostbare in uw leven acht. Nou, hoe werd er gereageerd? Vier gevolgen, daar ga ik mee afsluiten. Toen dat wetboek van God binnenkwam, het eerste wat er gebeurde staat in vers 4b. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Samengevat, er was aandacht. Mooi is dat, hè? Aandacht. Dat merk je ook bij een spreekbeurt. Of er aandacht is. Ze lieten zich niet afleiden. En wat laten mensen zich snel afleiden vandaag, hè? Ik ben soms wel een beetje brutaal. Dan gebeurt er wat. Iemand zijn jas valt of zo. Achterin. En dan zie je heel de gemeente omdraaien. Dan ben je aan het spreken. Dan valt er een jas af van een stoel of zo. Of er gaat iets langs. We hadden vroeger in de kerk. Ik kom uit zo'n hele grote hervormde kerk. Daar hadden we een man. En dat mochten ze natuurlijk niet doen, maar ik moest er vanavond aan denken. Er was een man die was heel onrustig, altijd te draaien zo. En op een gegeven moment kreeg iemand hem door, dus die gaf dan een schop tegen de bank. En met dat hij een schop gaf, draaide hij weer. En dan ging hij daar weer heen en draaide hij weer. Dus het was net een trekpop. Dat moet u natuurlijk niet navolgen, maar het geeft wel aan. Mensen zijn zo afgeleid in een samenkomst. Om niks zitten ze alle kanten op te draaien. En als je daar wat van zegt, vinden ze het soms wel brutaal ook. Maar zo snel afgeleid. Nou, hier zie je het wetboek komt binnen. Hun oren, ja, de oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Broeders, zusters, laat je niet afleiden. Wees aandachtig voor het woord van God. Geconcentreerd. Waarom? Omdat God vandaag ervoor gekozen heeft om door zijn woord tot ons te spreken. Daarom. Niet omdat die spreken zo indrukwekkend is, maar omdat je er zo van overtuigd bent, nu je hier vanavond zit, God spreekt op dit moment. En daarom ben ik aandachtig. Daar gaat het om. En dat besef is een beetje weg in de gemeenten vandaag. Het is een soort amusement geworden. Maar als je zo naar een samenkomst komt, ben je aandachtig. Je oren gespitst, puntje van je stoel. Heer, wat heeft u vandaag tot me te zeggen? Als maar één zin. Twee. Vers 6b, wat staat daar? Toen hij het opende, dus toen hij het wetboek opende, ging heel het volk staan. Dus ze horen en ze gaan staan. Dat spreekt van eerbied. En dat is zo belangrijk vandaag. Eerbied voor het woord van God. Geen mobieltjes aan en al die ellende. Ja, ik lees mee mijn Bijbel op mijn mobieltje. Ja, oké. Maar ook je Bijbel meenemen bijvoorbeeld. Actief meelezen. Betrokken zijn bij de samenkomst. Er zijn gemeenten vandaag waar nog slechts 10% een Bijbel bij zich heeft, hè? Evangelisch Nederland en Reformatorisch Nederland. En in de Reformatorische kerk kwam ik er tegen dat het Bijbeltje alleen gebruikt werd om je knie tegen de bank te zetten en dan het boekje ertussen. Dan ging je knie geen pijn doen. En u gelooft het misschien niet, maar het is waar, hè? Maar dit is helemaal weg. Alsof het een boek is. Als zoveel andere boeken. We moeten terug daar naartoe. Ik geloof het echt. Oren spitsen en eerbied voor het woord van God. Waarom? Dit is Gods openbaring. Hierin laat hij zijn hart zien. Het derde wat gebeurt toen het wetboek binnenkwam, vers 7a. En Esra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Het volk komt in aanbidding. Dus ze spitsen hun oren, ze hebben eerbied en ze komen tot aanbidding. En geen vage, opgezweepte, oncontroleerbare toestanden. Maar je blijft helder in je denken. Maar je ziet het, dit is het woord van God. Hij openbaart zich aan mij. En als ik dieper en dieper inzicht krijg in het karakter van God, wie hij is. Hij mijn schepper, ik zijn schepsel. Hij mijn redder, mijn heiland, mijn verlosser, mijn Heer. Dan kom ik in aanbidding voor hem. Heere Jezus, er is niemand zoals u. Dat is het gevolg van het binnenkomen van het wetboek. Het woord, broeders, brengt in aanbidding. En dat is ook heel belangrijk vandaag. Er worden vandaag allerlei podiums opgebouwd. Met lichteffecten en stoomeffecten. En sommige sprekers hebben heel podium nodig. Ik ben al druk. Maar sommigen die hebben een heel podium nodig. En al die dingen die moeten eraan bijdragen dat de gemeente in aanbidding komt. Ik geloof echt, en ik ben van oude stempel misschien, maar dat als dit binnenkomt, dan kom je echt in aanbidding. Het woord van God brengt in aanbidding. Omdat het mij in contact, in aanraking brengt met de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan het laatste wat gebeurt als het wetboek binnenkomt. Vers 7b, dat heb ik al gelezen. Of nee, dat volgt nu, sorry. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. En vers 10b, daar staat, daar moet Nehemia ze eigenlijk aansporen. Deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet, huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet van God hoorden. Mijn vierde punt is, het vierde gevolg is verootmoediging. Dus ze spitsen de oren aandacht, eerbied, aanbidding, verootmoediging. Wetboek komt binnen. Dat is wat? Dat is echt opwekking hoor. En ik zie het voor me, hè? Die stad herbouwd, stukje bij beetje, muren, poorten. En het komt uiteindelijk uit bij het hart. En daar gebeuren deze vier dingen. Vier gevolgen van het binnenkomen van het wetboek. Broeders, zusters, als God zichzelf dieper openbaart toen en vandaag, dan brengt dat altijd verootmoediging in ons leven. Iemand die het woord van God verstaat met zijn verstand en gelooft met zijn hart, krijgt iets van de gezindheid van de Heer Jezus. Nederigheid, ootmoed, liefde, bewogenheid. Maar dat werkt het woord uit, verootmoediging. En nu staat er iets heel opmerkelijks ook in het vervolg, dat wetboek, nadat het binnenkomt, het ook uitgelegd moet worden. En dat is ook vandaag belangrijk. Kijk, in de Rooms-Katholieke Kerk vroeger, dan maakt het helemaal niet uit of je de pastoor begreep of de priester. Je moest gewoon aannemen wat hij zei was waarheid. Nou, dat is niet bijbels. Dus je sprak gewoon een taal die men niet verstond, hè? Dat was destijds ook nog zo. Maar goed, die pastoor, die priester, die sprak namens God. En neemt dat maar gewoon aan, al was het onverstaanbaar. Maar hij spreekt de waarheid. Maar het is zo belangrijk dat het woord vandaag wordt uitgelegd. En dat niet op een manier van 1900, maar gewoon in de taal van 2016. Het woord uitleggen, een stuk exegese. Wat betekent dat voor vandaag en de toepassing naar ons hart toe? In heldere, duidelijke taal. Dat niemand naar huis gaat en zegt, ja, wat bedoelt die man nou eigenlijk? Hij heeft een hoop gezegd, maar... En ook geen warrige betogen, maar concreet en duidelijk, to the point, en de Heer Jezus centraal. Dit is ook een opdracht wat erbij stond. Het wetboek moest dus uitgelegd worden. Nou, ik moet echt gaan afsluiten. Daar waar verontmoediging is, het vierde gevolg dus van het binnenkomen van het wetboek, is tegelijkertijd ook de vrede, de vreugde en de blijdschap in de Heere God. Want na vers 10, wat ik heb gelezen zojuist, waar gezegd werd, rouw dan niet, huil dan niet. Kijk, je kan ook doorslaan in verootmoediging, hè? De Bijbel zegt ergens, u weigert om getroost te worden. Dus alles is in de juiste mate. Verdriet en troost, dat houdt elkaar in evenwicht. Dus je moet nooit doorvloeien in verdriet, dat is ook niet bijbels. Sommigen weigerden getroost te worden in de Bijbel. Koesteren, ja. Dat is een gevaar, dat doen mensen. En dan kom je in een soort slachtofferrol. Nee, er is ook de blijdschap. Psalm 119, vers 97 zegt, hoe lief heb ik uw wet, hij is heel de dag mijn overdenking. En we lopen soms het gevaar, dat heb ik hier heel bijzonder of specifiek opgezet, dat bezig zijn met eigen falen, de aandacht te zeer van de grootheid van de Heere verplaatst naar de ellende van de mens. En daar mag je nooit aan toegeven. Eigen falen verplaatst de grootheid van de Heer naar de ellende van de mens. En daarom staat vers 11b daar. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Het volk had zich verootmoedigd. Maar daardoor moet niet het zicht op God verdwijnen. En dit is een tekst die heeft u vaak, denk ik, aan iemand geschreven ter bemoediging op een kaartje. Maar dit is mijn, nou ja, ik zou bijna zeggen slogan. Dit is zo mooi. De vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Nou, ik moet gaan afsluiten. We gaan de volgende keer verder. Misschien het Loofhuttenfeest. Wat zei je?
Er moet hier niks.
Nee, er moet hier niks, maar... Het is wel goed om af te sluiten, ja. Maar het is zo rijk, hè? Ik zou het wel uit willen tekenen hoe het uiteindelijk tot die climax komt, dat het wetboek van God binnenkomt, God openbaart zich, het wordt gehoord en gehoorzaamd. En een van de punten waar ik dat uit kan opmaken is dat het Loofhuttenfeest gevierd gaat worden. En dat was ook een van de opdrachten binnen het wetboek van Mozes, vier het Loofhuttenfeest. Dus het volk hoort en het volk gehoorzaamt. Nou, je zou bijna zeggen, Jacques, het is een mooi verhaal, maar het is mooi om waar te zijn, of niet? Het volk als één man op het plein, maar het is gebeurd. Nehemia door van alles en nog wat heen gegaan. En ik geloof, broeders en zusters, dat de God van Nehemia nog steeds dezelfde is. En dat hij nog steeds een arm met macht heeft. En zijn hand heeft groot vermogen, ook vandaag. En dat hij vandaag ook zo een herleving wil schenken, voordat de Heer Jezus terugkomt. En het is echt mijn gebed, dat God zijn gemeente vandaag, hier in Nederland en wereldwijd, gaat voeden met een honger en een dorst naar hem. Want armen, die heeft hij met goederen vervuld. En rijken, die heeft hij ledig weggezonden. En de vraag is vandaag of dat er in ons hart die honger en die dorst is, dat de Heer ook echt wat aan ons kwijt kan. Hij heeft een overvloed van genade. Vol genade. De volheid is geopenbaard in Jezus Christus. Maar staan we ervoor open en zeggen we, Heer, spreek tot ons. Vul ons, voed ons. En doe ons opwassing, kennis en genade. Van de Heer Jezus Christus. Want dat is echte door God gewerkte opwekking. Zullen we daarom bidden? Vader in de hemel. We hebben vanavond nagedacht over Nehemia 6, 7 en 8. En ik heb wat gedachten mogen delen. Principes door mogen geven die u mij op het hart gelegd hebt. Heer, ik denk dat deze dingen zo belangrijk zijn. Ook voor uw gemeente vandaag. Voor ons persoonlijk leven. En we hebben het al tegen elkaar gezegd. Het is een geweldig indrukwekkende geschiedenis en we gaan er eigenlijk veel te snel doorheen. Maar als we het op ons in laten werken, dan zeggen we het is te mooi om waar te zijn. Maar we geloven, heren, dat dit heeft plaatsgevonden. En we geloven dat u dezelfde bent als die u was in de tijd van Nehemia. Oh, de strijd is ook hetzelfde en misschien wel heftiger nog als toen. Omdat de Satan weet dat hij nog een korte tijd heeft. Maar we geloven dat ook uw kracht, Heere, bijzonder aanwezig is. Juist ook vandaag in allen wiens hart volkomen is tot u. En ik bid u, Heere, dat deze geschiedenis, ook de situaties waar Nehemia doorheen is gegaan, wat absoluut niet gemakkelijk was, maar dat het voor onze bemoediging is, Heere. Er zijn er ook onder ons die gaan door onrecht heen. Die hebben te maken met afwijzing. Die hebben te maken met mensen die twijfelen aan onze integriteit en die in twijfel trekken. En we staan met de rug tegen de muur. We voelen ons machteloos misschien. Maar wat een zegen als we dan een vrije geweten hebben. En dat we weten, het is goed tussen de Heer en mij. Die de Heer verwachten, die zullen de kracht vernield worden. En we zijn er net mee afgesloten. Laat de vreugde van de Heer jullie kracht zijn. Heer, mag dat de vrucht van deze avond zijn. In ons aller hart. Waar we dan ook doorheen gaan, Heer. Laat deze avond echt een bemoediging zijn. Dat we niet te veel zien op Nehemia. Hoe geweldig u hem ook heeft gebruikt. Maar dat we zien op u, de God van Nehemia. Die nog steeds dezelfde is. En wij hebben nog een veel rijkere, grotere openbaring dan dat hij had in zijn dagen. Wij hebben 66 boeken. En Heere, we bidden u, voed ons met honger en dorst naar uw waarheid. Dat we meer en meer ons denken laten vernieuwen, juist in deze eindtijd, door uw waarheid. Want de waarheid zal ons vrijmaken. Dank u wel daarvoor, Heer. Voor al die zegeningen, die bemoedigingen, aansporingen. En dat u al zo vroeg in de geschiedenis van deze wereld voorbeelden hebt laten zien. Die door allerlei processen zijn heen gegaan, maar die met u uiteindelijk niet beschaamd zijn uitgekomen. Wat een geweldige bemoediging. We danken u voor uw trouw, voor uw geduld, voor uw liefde, voor uw heilsplan.
En we danken u, Heer Jezus, dat u ook vandaag niets uit de hand loopt, hoe de tegenstander ook tekeer gaat. We zijn veilig in uw handen. En de toekomst is zeker. Geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop voor allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Glorie aan de Vader, glorie aan de Zoon, glorie aan de Heilige Geest. Amen.
Jacques bad om dorst. En dan ben ik voor jaren terug ben ik met die dorst in aanraking gekomen. En ik ben een zware drinker geworden. In deze termen. En je weet wie dat zei op het Tempelplein. Wie dorst heeft, die komen bij mij. Heer Jezus, daar kom je dan terecht. En die tekst uit Johannes 7, die achtervolgt me eigenlijk al jarenlang. En ik blijf maar drinken. Want het voelt heel goed en we hebben genoten vanavond. Dankjewel Jacques voor deze avond. En er zijn vaak heel veel mooie liederen die hierop toepassen. We hebben vanmiddag daar even over nagedacht. En we kwamen uit bij 499. U behoort geheel mijn leven. En hem te volgen, dat is heel belangrijk.
Nou, even dat zeggen, dat mag ik misschien wel zeggen.
Ja hoor, jij maar.
Ik vind het heel mooi dat je Johannes 7 aanhaalt. Kijk, Johannes 7 zegt ook, daar waar wij drinken, worden wij tot zegenen. Stromen van levend water zullen uit je binnenste voortvloeien. Dus als dit je leven is, is niet iets wat je voor jezelf ontvangt, maar je mag het ook nog eens uitdelen. Dus dit vind ik geweldig mooi dat je dat aanvult, want het is dus een heel proces. De Heer gebruikt je. Je wordt een stroom van zegen. Nou, dat is toch mooi? Geweldig.
We gaan afsluiten. 499. Veel succes ermee. De Heer zegen jullie daarin. En tot over 3 weken. 20 april, laatste avond. En wie er nog dorst heeft, we hebben ook nog koffie.